Vanavond, broeders en zusters, gaan we in de eerste plaats naar Lucas 24. Naar Lucas 24. Waar wij terecht zijn op de dag van de opstanding van de Heer Jezus Christus. En daarmee de eerste dag van een nieuwe schepping, denk ik ook wel eens. En in elk geval van een nieuw verbond. En zeker ook van onze tegenwoordige bedeling. Ik neem aan dat u de geschiedenis kent, want daar wilde ik eigenlijk helemaal niet op ingaan. De geschiedenis van deze twee discipelen van de Heer Jezus, die op de dag van zijn opstanding onderweg waren naar Emmaus en in ieder geval uit Jeruzalem. En die daar onderweg de Heer Jezus tegenkomen, terwijl zij niet weten dat hij het is. En zij spreken met hem en ze leggen getuigenis af van wat er in hen omging. En hoe ze stonden tegenover de gebeurtenissen die zojuist de afgelopen dagen hadden plaatsgevonden. Namelijk het lijden en de dood van de Heer Jezus. Waarvan zij zeggen in vers 21, wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Dat wil zeggen dat zij dus wisten dat ooit iemand Israël verlossen zou. En dat ze daarbij doelen op de Messias. De zoon des mensen, zoals ook de Bijbelse en Hebreeuwse titel luidt. Ja, dat is een duidelijke zaak. Maar ze waren toch wat slecht voorgelicht, mag je wel zeggen. Want er staat zo'n laconiek bij dat ze zeggen, doch ook benevens dit alles is het heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. En dat betekent in de praktijk natuurlijk dat van hun hoop weinig meer overgebleven was. Ik zeg weinig, want ik denk wel dat ze hoop hadden, maar er was onzekerheid natuurlijk. Ze begrepen totaal niet wat er gebeurd was. Want als deze Jezus Israël zou moeten verlossen, en dat in overeenstemming met de oud-testamentische profetieën, hoe kan het dan dat hij op deze wijze juist door Israël gekruist en daarmee gedood werd? Nou goed. Maar de Heer Jezus geeft een antwoord, een paar versen verderop. En zegt in vers 25 tot hen, o onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. Dat wil zeggen, de Heer Jezus verwijt hen dat zij de schriften niet geloofden. Niet kennen, dat zei hij niet, maar wel sprak hij over geloof. Hij zei onverstandigen en tragen van hart om te geloven. Want daar zat het op vast. Geloof namelijk in hetgeen de profeten gesproken hebben in de eerste plaats, maar natuurlijk geloof in al hetgeen de profeten gesproken hebben, staat er ook uitdrukkelijk tussen. Want je kan hen niet verwijten dat ze niet de profeten geloven in het algemeen. Als ze namelijk verwachten dat Jezus degene was die Israël verlossen zou, dan is dat uiteraard gebaseerd op het profetisch woord, waarin deze toekomstige verlossing van Israël een heel belangrijke plaats inneemt. Dat geloven ze dus. En ze hadden dus wat dan heet een messiaanse verwachting. Ze verwachten de Messias die zijn koninkrijk zou oprichten over Israël. Die het huis van David zou herstellen en al dat soort dingen meer. En dat is wat in de profeten werd aangekondigd. Maar hen wordt verweten dat ze niet geloofden al hetgeen de profeten gesproken hadden. Vers 25. Ze waren dus traag van hart, staat er, om te geloven. Want u weet, geloof heeft van doen met het hart. Heeft te maken met of men het voor waar houdt en het vertrouwt. Want u weet, dat heeft met verstand niks te maken, heeft met de ratio niks te maken. Het zijn twee totaal verschillende dingen. Als de Heer ook zegt onverstandigen, wil het niet zeggen dat ze niet intelligent waren, maar wil zeggen dat het weinig zin heeft om van alles te begrijpen, zolang je niet bereid bent ook te geloven. En dat zijn twee absoluut verschillende dingen. Men kan iets begrijpen zonder het te geloven. Men kan trouwens ook iets geloven zonder het te begrijpen. Wij westelingen leren dat af zodra we naar school gaan, denk ik wel eens. Maar wij beginnen te leven met geloof. Vertrouwen op van alles en nog wat. Ik zeg altijd, als ik ergens in donkere ruimte binnenkom, ik doe de deur open, dan gaat meteen mijn hand om de hoek van de deur. Want ik geloof dat daar, daar reken ik ook helemaal op, dat daar een knopje zit. Vroeger moest je eraan draaien, tegenwoordig moet je het kantelen of indrukken. Dat is even wennen dan. Maar dat knopje is er om het licht aan te doen. En hoe dat precies werkt, Ja, dat weet ik niet. Dat doet er ook niet toe. Maar het is wel geloof. En niemand maakte zich druk over, dat is maar goed ook. Later moesten wij de wet van Ohm leren en dat soort dingen meer. Toen werd het iets ingewikkelder. En daarna kregen wij de indruk dat je iets pas mocht geloven als je wist hoe het werkte. En dat is natuurlijk een wel heel naïef misverstand, denk ik wel eens. Dat is natuurlijk niet zo. Maar om iets te geloven, moet men zijn hart ervoor openstellen. Men moet het willen aanvaarden. Juist daar ook waar men de dingen niet begrijpt. Zo is dat nou eenmaal. In elk geval, we vinden dit soort termen elders ook in de Bijbel. Vandaar dat we wel eens vinden dat de woorden verstand en hart door elkaar gegooid worden door de vertalers. De vertalers lezen het woord hart en denken, ja, maar daar gaat het hier helemaal niet over. Het gaat hier over het verstand en dus vertalen ze het met verstand. Nu niet meer, maar 3,500 jaar geleden nog wel. Maar toen was de kennis van het Grieks ook aanzienlijk minder, mag ik aannemen, dan tegenwoordig. Maar hoe het ook zij, de Bijbel spreekt over verstand en onverstand in verband met geloof. Verstandig is als men gelooft, onverstandig is als men niet gelooft. Zo zit het eigenlijk. En de Heer zegt dus onverstandigen en tragen van hart. Om te geloven, staat er dus twee keer. Om te geloven, al hetgeen de profeten gesproken hebben. De Heer trekt niet in twijfel of zij wisten wat de profeten gesproken hadden, maar hij verwijt hen dat ze het kennelijk niet geloven. En dan zegt hij, als toelichting daarop, moest de Christus niet deze dingen lijden en in zijn heerlijkheid ingaan. Dat al zo hebben de vertalers tussengevoegd. Ik laat het liefst ook maar gewoon staan, want dat is natuurlijk toch de strekking van de zin. Het gaat namelijk om twee dingen. Ik zeg dat met grote nadruk, omdat ik gemerkt heb dat in het algemeen commentatoren de hele clou van het vers niet eens zien. En van het volgende ook niet. Ik zal u zeggen hoe ik daarbij kom. Er staan namelijk, dat heb ik niet eens gezien, maar in mijn Bijbel staan er ook een heleboel verwijzingen onder. Ik heb die verwijzingen ergens anders vandaan gehaald, want daar heb ik zo mijn bronnen voor. Maar het blijkt dan dat het gros van de verwijzingen, misschien hier ook, maar deze heb ik niet gecheckt, maar het gros van de verwijzingen die eronder staan, zijn verwijzingen naar de heerlijkheid van Christus, naar zijn koninkrijk, naar zegeningen voor Israël, naar de verlossing van Israël enzovoorts. Maar die hoeven ze er heus niet onder te zetten. Dat mag wel voor ons, maar daar ging de discussie hier niet over. Dat geloofden, dat wisten en geloofden deze Emmausgangers wel. En ze rekenden erop dat Jezus degene was die Israël verlossen zou. Dat staat niet ter discussie, tenzij je helemaal de Bijbel niet kent. En dan is het nuttig dit soort verwijsteksten erbij te krijgen natuurlijk. Daar is verder niks op aan te merken. Maar wat wij ons moeten realiseren, is dat het om twee dingen gaat. Zij geloofden niet alles hetgeen de profeten gesproken hadden. Een deel geloofden zij wel. En welk deel dat was, is duidelijk. Het deel dat spreekt over de verheerlijking van Christus. Of beter, de heerlijkheid van Christus. Maar wat ze kennelijk niet geloofden, was dat deel van het profetisch woord dat spreekt over het lijden en de dood van degene die de Messias zou zijn. Daar gaat het over. Dat wisten ze niet en daarom waren ze vertwijfeld hier. Wij hoopten dat hij dat was, maar ja, dat ziet er nou niet meer naar uit, dus hoe het nou wel zit, enzovoorts. Als ze de profetie geloofd hadden, hadden ze geweten dat hij zou lijden, dat hij zou sterven. En bovendien dat hij ten derde dagen, vers 21, dat hij ten derde dagen zou opstaan. En dan hadden ze helemaal niet zo vertwijfeld behoeven te zijn. Zo zit dat. En dat is in ieder geval wat de Heer Jezus er hiervan zegt. Ik moet u meteen eraan toevoegen dat daar het laatste woord ook niet mee gezegd is natuurlijk. Want het blijft zo, dat wordt elders vermeld, dat die dingen die verband houden met dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, weliswaar in het Oude Testament vermeld staan, dus ook gekend en geloofd kunnen en zouden worden. Het neemt echt niet weg dat juist die dingen deel uitmaken van wat zowel in het Oude als het Nieuwe Testament genoemd wordt, de verborgenheid. Waarbij het gaat om dingen die verborgen, namelijk bedekt zijn, of een ander synoniem voor verbergen is altijd nog begraven. Maar ja, dat is hetzelfde als bedekt zijn, hè. Dat wil zeggen, het zijn tamelijk verborgene dingen. En het is een term die slecht begrepen wordt, merk ik wel eens. Maar dat betekent niet dat het er niet zou staan of er niet zou zijn. Maar dat betekent dat het niet zo makkelijk is om het te vinden. Maar ja, men zou ook niet traag zijn om de schriften te onderzoeken. Men zou ook niet traag zijn om te geloven. Maar omdat men dat in het algemeen wel is, blijven deze dingen in het algemeen bedekt. Zo steekt het in elkaar. Het is moeilijk uit te leggen, want ik weet dat je daar oeverloos over kunt discussiëren. Maar zo is het nou eenmaal. Het is zelfs zo sterk dat toen de Heer Jezus zelf zijn eigen dood aankondigde, en hij deed dat vele malen, bleek dat niet voldoende te zijn. Dat wil zeggen, het drong niet tot de discipelen door. En hoe dat dan geweest is, ik denk altijd, ik zeg dat ook altijd, ik denk dat hij dat ook niet open en bloot gezegd heeft. Maar dat hij daarna verwezen heeft, in redelijk bedekte termen, hoe dan ook maar, dat kan nou eenmaal. Maar niettemin, het drong niet tot hen door. Of ze dachten daar niet over na. Het is een eigenaardig verschijnsel, dat heb ik eens nagevraagd aan mijn broer, mijn oudste broer. Het is een eigenaardig verschijnsel dat mensen alleen horen en zien de dingen die ze willen zien. En wat ze niet willen zien en niet willen horen, zien en horen ze ook niet. Waarom ik dat van mijn broer heb? Wel, dit is een van de dingen die een belangrijke rol spelen bij zogenaamde getuigenverhoren. Wat hebben ze gezien? En het kan best zijn dat twee mensen precies hetzelfde gezien hebben. Ze vertellen een verschillend verhaal. Afhankelijk van de details die hen zijn opgevallen. Of de kant van waaruit ze het bekeken. Of afhankelijk van hun eigen gemoedsgesteldheid. Of hun eigen beleving of ervaring. Een eigen persoonlijkheid en wat het maar is. Zo is dat nou eenmaal. En ik persoonlijk merk dat ook wel eens. Ik hoor nogal eens zeggen. Of ik heb nogal eens horen zeggen. Tegen mij. Van broeder, je hebt zelf ooit eens gezegd op een bandje. En dan komt er een citaat waarvan ik 100% zeker weet dat het volstrekt onmogelijk is dat ik dat ooit gezegd heb. Maar waar ze het dan vandaan hebben? Van een bandje van iemand anders zeker. Of ze hebben mijn woorden verkeerd geïnterpreteerd. En dat gebeurt vrij veel. Zo is het nou eenmaal. Echt luisteren en dus waarnemen is inderdaad moeilijk. En als men, zoals de discipelen, helemaal gericht is op de toekomst, zo van, hij hier bij ons, degene die wij volgen, degene voor wie wij alles verlaten hebben, met de woorden van Petrus, uit wat het maar was, Matthäus 19, hij is de zoon van David over wie de schriften spreken, hij zal Israël verlossen, hij zal het huis van David herstellen, en we zijn ongeveer even oud, dus dit gaan wij meemaken. Daar ging het om. En ze verdroegen van alles, maar ze dachten, onze tijd komt nog. Net zoals die mensen die bij David in de spelonk van Adullam zaten, denk ik altijd. Zij vluchten. Ja, daar niet bij David vandaan, maar naar David toe. En dat was heel verstandig. Hun tijd zat eraan te komen natuurlijk. Maar in het geval van de discipelen stonden zij dus helemaal niet open voor de gedachte dat het mis zou gaan, dat het bij wijze van spreken dan, dat het bij pak en beet nog zo'n jaartje of 2000 zou duren voordat hij werkelijk zijn koninkrijk zou openbaren en de troon van David hersteld zou worden en dat soort dingen meer. Daar hadden zij uiteraard geen oren naar. Ik bedoel, ik sta hier nou niet verhaaltjes te vertellen, maar gewoon, het is aan te nemen dat gewoon niet tot hen doordrong. En dat was ook zo, het drong niet tot hen door. Ik heb het niet meegenomen, ik heb thuis een lijstje van een hele reeks schriftplaatsen waarvan de Heer Jezus staat, dat hij zijn dood aankondigde, zelf. Nou, als ze dat al niet hoorden, hoe zullen ze dan horen of begrijpen als dergelijke uitspraken in het Oude Testament zijn vastgelegd over het lijden en de dood van de Messias, zullen we maar zeggen. Ik aarzel met de uitspraken, dat komt, zal ik u meteen vertellen. Ik aarzel daarmee omdat, als je het heel strikt neemt, het lijden en de dood van de Heer Jezus niet was de dood van de Messias. Strikt genomen was dat niet zo. Hij leed en stierf opdat hij daarna de Messias zou kunnen worden. Hij werd pas Messias, gezalfde Christus, of in welke taal u het maar hebben wil, door zijn opstanding uit de dood. Daar gaat het om, hè. En terugkijkend spreken wij over Christus die gestorven is. Dat klopt. Maar dan gaat het over de Christus nu. De Christus die wij kennen als de Christus. Die eenmaal in het verleden leed en stierf. Hoewel dat strikt genomen was voordat hij de Christus was enzovoort. Vandaar dat ik wat aarzel met zo'n term. De vraag is dan eigenlijk, als je eenvoudig stelt. Spreekt het Oude Testament over het lijden en de dood van de Messias? Dan zeg ik, nee, is onzin. Dat kan ook niet. Nee, natuurlijk spreekt het daar niet over. De Christus is de gezalfde. En de gezalfde, degene die gezalfd is met de geest Gods, is degene die eeuwig leven heeft. of de gezalfd is degene die gezalfd is tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En die is dat geworden naar de kracht des onvergankelijke levens, Hebreeën 7. Dus strikt genomen, de Bijbel spreekt nergens over de dood van de Messias. Gek genoeg, achteraf kan het wel. En dus lezen we in Romeinen 5 dat Christus, de Messias, dus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. En ik kan nooit nalaten erachteraan te zeggen, en toen hij nog niet de Messias was. Maar zo kan dat natuurlijk. Maar te denken dat je in het Oude Testament uitspraken vindt over het lijden en de dood van de Messias, van de Christus, ja, dat kan dus niet. Hooguit van iemand die daarna, en dus alsnog, want dat kan ik wel zeggen als hij is overleden is, alsnog de Christus zou worden. En dat vinden we wel. Maar precies zoals ik het nu zeg. Wij vinden dus beschrijvingen van het lijden uitgebreid en van de dood in elk geval van de Heer Jezus. Begrijp je me goed? Natuurlijk staat zijn naam er niet bij. Het zijn bedekte dingen. Maar niettemin, in ieder geval moet ik zeggen, wij die het weten, en het is voor ons natuurlijk heel makkelijk praten, wij die de dingen kennen omdat we na die tijd leven, wij vinden deze dingen natuurlijk met groot gemak terug in het Oude Testament. En daarom kan ik nooit bewijzen dat als men alleen het Oude Testament heeft, dat men op grond daarvan zou moeten komen tot erkenning van het lijden en de dood van degene die daarna de Messias zou zijn. Dat kan ik niet echt bewijzen, dat geef ik meteen toe. Maar het lijkt mij toch wel, ik zal eens enige schriftplaatsen voorhouden, maar het lijkt mij toch wel bijna onmogelijk om het niet te zien. Als je eerlijk bent en een open mind hebt, je niet vastgrijpt alleen maar aan leven, je gaat alleen om dat koninkrijk, heerlijkheid, nieuwe schepping, wordt allemaal goed en prachtig enzovoort. Als je daarop gericht bent, ja, en je komt uitspraken tegen die inderdaad gaan over het lijden en de dood van de Heer Jezus, ja, dan lees je eroverheen, want die zoek je niet. En daarna voeg ik eraan toe dat mijn zinziens, naar mijn ervaring, de meeste mensen die ooit in een Bijbel lezen, hetzij incidenteel of zeer regelmatig, zijn gewoonlijk op zoek. Niet naar wat de Bijbel zegt, maar naar of de Bijbel iets zegt wat eruit komt. Of wat ze kunnen gebruiken voor een toespraak. Of kunnen gebruiken tot rechtvaardiging van hun eigen levenswandel of iets dergelijks. Dat is wat in de praktijk gebeurt, toch? Ja, sorry, maar ik stel het altijd zo vast. Maar echt systematische Bijbelstudie, nou, ik kom het maar zelden tegen. En het probleem is ook dat waar ik tegen systematische Bijbelstudie aanloop, dus laten we zeggen Bijbelcommentaren, ook eventueel vers voor vers, daar wordt het meestal gedaan toch met een bepaald doel. En het doel is niet om het woord te laten spreken, het doel is altijd om de mensen ergens te krijgen waar men ze hebben wil. En dus worden sommige Bijbelgedeelten wordt vluchtig overheen gegaan en andere worden heel uitgemolken, heel uitgebreid toegepast op een zeer oneigenlijke manier, omdat men dat nodig vindt om een of andere reden. Dat is echt waar. Soms denk ik, ja, ik doe het nooit, maar soms denk ik wel eens, zou ik nou al die commentaren vanavond eens meenemen, zou ik ze hier kan dat op tafel neerleggen, dan kun je zelf eens zien wat voor commentaren je nou krijgt, niet van de slechtste, maar wat voor commentaren je krijgt op dit Bijbelgedeelte bijvoorbeeld. Nou, van de 5 die ik heb nagekeken waren er 3 bij, die gaven helemaal geen verwijsteksten. Bij moest de Christus niet deze dingen lijden al zo zijn heerlijkheid ingaan en beginnende van Mozes en van al de profeten. Dan wil je toch weten waar het dan ongeveer staat in Mozes en de profeten. Ze gaven het helemaal niet. Namen het als vanzelfsprekend aan, wat het niet is. Maar niettemin gaan er gewoon overheen. Een ander noemde een paar versen, maar die gingen allemaal over de heerlijkheid van Christus. Moest hij niet al zo zijn heerlijkheid ingaan en dan komen de versen. Ja, ja, die hebben we wel. Maar nou over zijn lijden en dood, waar dan? En dat vindt men kennelijk niet nodig om erop in te gaan, omdat elke christen weet dat de Heer Jezus voor onze zonde gestorven is. Dus dat is uitgemaakte zaken. En of het nou in het Oude Testament nog staat, interesseert ook niemand. Dat andere wel, over die heerlijkheid. Want dat is het christelijke probleem, hè? Dat weet je ook, hè? U weet, het Joodse probleem was dat zij waren traag om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hadden. Zij geloofden wel de profetieën over de heerlijkheid van Christus in verband met Israël en de volkeren hier op aarde, maar niet die over zijn lijden en dood. En dan draai ik mijn hand om. En het christelijke probleem is dat men als meezit tenminste nog net gelooft in zijn lijden en dood. Maar gewoonlijk niet in zijn toekomstige heerlijkheid met betrekking tot Israël en de volkeren. Niet in zijn wederkomst. Nou ja, in de jongste dag, maar die bedoel ik niet, hè. Een wederkomst. Dat gelooft men in het christendom niet. En als je het wel gelooft, hoort tot een secte, dan ben je een giliast. Dat zijn wij dus, hè. Ja, nou, wij niet alleen, er zijn er nog wel een paar meer. Maar het gros van het christendom gelooft daar niet in. Ook van orthodox christendom niet, hoor. Ik ken alleen de Heer Jezus die leed en stierf en nu in de hemel is. En die misschien nog even zich vertoont op de jongste dag, zal ik maar zeggen. In heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En men hoopt uiteraard dat dat nooit zal gebeuren. Maar goed, maar dat is het dan, dat is heel het geloof. Meer weet men niet. En christenen geloven het ene deel, zijn lijden in dood. Omdat het nou eenmaal een historisch feit is en men kan er dan ook slecht onderuit. En de joden geloven er niet in, die geloven alleen in de heerlijkheid. En zelfs het historische feit wordt bij voorkeur ontkend. Toch? Men staat daar niet open voor. Dat is niet waar het om ging. Dat is niet wat gepredikt was. Dat is niet wat men wilde of verwachtte. En daarom kent men het niet, hoe uitgebreid de Bijbel er ook over spreekt. En zo verder. Zal ik u nog een, die geef ik er gratis bij, want die heeft hier niks mee te maken. Nee, ik kan altijd nog vanavond ook hierover spreken, niet waar. Ik heb materiaal genoeg. Zal ik u er nog een noemen, waar het gras van degene die zich christenen noemen bezig is om behouden te worden, dat wil zeggen, hoopt ooit zalig te sterven, want men is er op geen enkele wijze zeker van. Men streeft ernaar, hè? Men tracht, en hoe dat maar heten mag, men hoopt ooit nog eens in de hemel te komen, maar of dat zal gebeuren, nou ja, weet men niet, maar men doet zijn best, hè. Men doet wat men kan, op wat voor wijze dan ook. Daar is het dan, maar omdat men daarmee bezig is, heeft men helemaal nooit gehoord van wat er bij de Bijbel uitgebreid over schrijft, namelijk dat wij die kinderen God zijn, en dus zeker zijn van onze zaligheid, dat wij zouden de Heer dienen in de praktijk van ons leven, niet onder de wet uiteraard, maar onder de genade, en wij zouden daarvoor loon ontvangen. Loon. Maar zolang men bezig is om de hemel te verkrijgen, leest men niks over. Men leest het gewoon niet. Leest men niks over dat wij van de Heer loon zouden ontvangen. Of kronen. Of zouden delen in zijn heerlijkheid. Of met hem gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel. Men ziet het gewoon niet. Men leest het. Het staat natuurlijk wel in de Bijbel. Maar men gaat er gewoon overheen. Drink niet door. En wat is dat? Ja, traagheid om te geloven gewoon. Dat kan ook niet anders. Als men niet zo traag was om te geloven, dan wist men al lang dat men een kind van God was door geloof in de Heer Jezus Christus. Toch? Nou ja. Maar dat zijn zo van die problemen. Ze staan wel in de Bijbel, maar men leest eroverheen. Wij kennen dat verschijnsel dus in de Nieuwtestamentische uitspraken, in de Nieuwtestamentische profetie. Maar het zal duidelijk zijn dat hetzelfde verschijnsel natuurlijk ook een rol speelt in de Oudtestamentische profetie. En dat is het geval met Mozes en al de schriften. Want zo staat het er in vers 27 van Lucas 24, waarin gesproken wordt over het lijden en de dood van de Heer Jezus. Ik moet u zeggen, ik heb natuurlijk in het publiek ook wel eens gezegd, noem mij nou eens één schriftplaats in, neem ik de draad maar even mee op, noem mij nou eens één schriftplaats in het Oude Testament waar staat dat de Messias, dat wil zeggen de aanstaande Messias, zou moeten lijden en sterven. En ik heb er nog nooit een antwoord op gekregen. Nog nooit iemand geweest die geroepen heeft. Ja, natuurlijk heeft als iemand geroepen. Jesaja 53. En dan bedoelt men, gelijk een lam werd hij ter slachting geleid. Ja, dat vind ik niet voldoende argument. Wie dan werd gelijk een lam ter slachting geleid? En goed te bewijzen valt uit het schriftgedeelte zelf, zeker ook in het licht van de voorgaande hoofdstukken, dat het gaat over Israël. Staat er gewoon bij. Het zijn de bekende profetieën over de bekende leidende knecht des Heren, waarvan gewoon erbij staat, dat is Israël. En zo worden door de Joden ook verklaard. Ik moet er meteen aan toevoegen, het wordt wel door hen zo verklaard, maar daarna wordt het nooit gelezen. Want in hun cyclus, er zijn er meerdere, waarin hun cyclus van de Bijbel lezen in een heel jaar, of in 4 jaar, of wat het maar is, ook in de synagoge, wordt dat gedeelte uit Jesaja 53 echt overgeslagen. Komt niet in de lijst voor. vreemd genoeg. Moeten ze toch een doel mee gehad hebben. Maar als je daarna vraagt, zeg je, nee, dat zijn wij, dat is Israël. Dat is het leider van Israël. En Israël is die knecht des Heren. En er is eigenlijk ook niks zomaar tegenin te brengen. Zo niet. Ja, noem nog eens een tekst. Dan, waar staat dat de Heer Jezus zal lijden en sterven? Het zal makkelijk zijn, want daar moet ik vanavond over spreken. Dus noem maar eens een. Ik weet er ook geen. Zo simpel is het namelijk niet.
Weet je, de psalmen,
staat
al iets over in een van de psalmen?
Ja. Nou, goed. Het is altijd bedekt. Dat is het nou juist. Je redt het niet met één tekst. Of twee, of zo. Je redt het alleen met een hele context. Dat wil zeggen, niet maar een vers uit een psalm. Je zal de hele psalm moeten nemen. En dan kun je vaststellen, ja, over wie gaat het eigenlijk? Want dat kan toch moeilijk over de psalmist gaan? Een stukje wel. Maar er zijn ook delen van diezelfde psalm, ja, die kunnen daar niet over gaan. En in Jesaja 53 ook het geval. Het gaat over de knecht des Heren. Dat zou Israël zijn. Maar er staat een stuk daar in Jesaja 53. Daar kom ik nogal op. Maak ik me niet bezorgd. Dus een gedeelte daar in hetzelfde Jesaja 53. Dat onmogelijk over Israël kan gaan. En dan ga je je vragen stellen. En verder komt het ook niet. Het antwoord moet dan zijn omdat je geen andere optie hebt. Niet omdat het erbij staat, maar omdat het nooit anders kan. Het antwoord moet zijn, dat gaat over de Messias. Dat blijkt uit de samenhang of het vervolg of wat dan ook. Maar dan moet men een verband van zo'n schriftgedeelte vasthouden en er inderdaad niet oppervlakkig overheen lezen. We moeten zich concrete vragen overstellen en we moeten er verstandelijk op acht geven. En er betrouwbaar achter als het woord Gods. Waarom staan die dingen in de Bijbel? Wel, omdat ze inderdaad gaan over de aanstaande Messias. Daar gaat het om, hè. Maar goed, ik heb er heel wat, maar ik heb ze niet gerangschikt. Ze staan in de Bijbel ook door elkaar. Dus ik neem ze net zo door elkaar als ze in de Bijbel staan. Ik begin in Genesis hoofdstuk 3. Beginnende bij Mozes en al de schriften. Elders in Matthäus 24 staat Mozes en al de profeten. En op nogal wat andere plaatsen, ook in Handelingen, worden die termen ook gebruikt. Hè? Mozes en al de profeten, die spreken over lijden, dood, opstanding van de Messias. Maar dan staat er hier in Genesis 3, vers 15... U weet, dat is de geschiedenis van de zondeval en dan spreekt de Heere God tot de slang in vers 14. Toen zeide de Heere God tot die slang, terwijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee en boven al het gedierte des velds. Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten al de dagen uw levens. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. En ik zal vijandschap zetten tussen uw zaad en haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult het de verzenen vermorzelen. Ik beweer niet dat we hier een duidelijke uitspraak hebben over de dood van de Heer Jezus, want ik heb al gezegd, die vinden we in het Oude Testament überhaupt niet. Maar u begrijpt toch waar het hier over gaat. Die slang is in ieder geval, ja, het is natuurlijk de duivel, maar het is in ieder geval een personificatie van het kwaad als zodanig, van de zonde als zodanig en van de dood als zodanig, uiteraard, want daar gaat het om, hè. Via de slang was de mens verleid tot zonde en daardoor dienstbaar gemaakt aan de dood, om zo te zeggen. Maar er wordt aangekondigd, het zaad van de vrouw, die zou namelijk de slang de kop vermorzelen. En als je de slang de kop vermorzelt, wie ook, als je iemand zijn kop vermorzelt, als de kop vermorzeld wordt, dat betekent dat hij dood is. Toch? Ik zeg altijd, bij een slang heb je dan wel dat het ding nog een poos naspartelt, maar vooruit. Maar dat is wel wat gebeurt. En let op de parallel, hè. Het zaad van de vrouw, sommigen lezen hier trouwens dan ook meteen in de maagdelijke geboorte van de Heer Jezus, omdat men daar graag nog wat meer teksten voor heeft dan er werkelijk zijn. Maar dat staat er natuurlijk niet, hè. Het gaat gewoon om een afstammeling van de vrouw, van Eva. En hoe dan ook, zaad van de vrouw kan nooit letterlijk zaad zijn, want het komt nooit van de vrouw. En dus wordt fratrie gebruikt in de algemene, bredere betekenis. In de zin van kroost heet dat, hè? Nakroost, ja. Een nakomeling, dat is voor de kruiswoordpuzzels, ja. Goed. Een afstammeling van deze vrouw. Die zal de slang de kop vermorzelen. Maar die slang zal dat zaad van de vrouw van de weeromstuit, van de andere kant, de verzenen vermorzelen. Niet de kop. Of het had een hoofd moeten zijn, sorry. Maar de verzenen. Zodat toch in ieder geval deze slang weliswaar verslagen zou worden. En dus de zonde zou overwonnen worden. Of ga ik naar de ver? U denkt er niet dat het gaat over dat die slang nog eens een keer aan zijn eind zou komen? Letterlijk. Of overdrachtelijk, de duivel. Het gaat er niet alleen maar om de dood van de slang, dan wel om de dood van de duivel. Er zit nog veel meer aan vast. Dat begrijpt u toch hopelijk wel? Wat kan schelen als die slang uiteindelijk een kopje kleiner, dat kan ik mooi zeggen, een kopje kleiner gemaakt zal worden? Het kwaad is toch al geschied. En dat helpt dus niks meer. Ofwel, nou ja, wraak. Goed, het is goed voor onze wraakgevoelens. Maar het lost het probleem nooit op, dus. Dus u begrijpt ook dat achter die slang wel wat meer steekt dan alleen maar deze letterlijke slang of de overdrachtelijke, namelijk de duivel zelf. Het gaat namelijk om de verpersoonlijking van het kwaad als zodanig en dus van de zonde en daarmee van de dood. Want ook als de zonde wordt overwonnen en de dood niet, schiet het nog niet op. Andersom ook niet trouwens. Het gaat om die twee dingen die bij elkaar horen. En als hier gezegd wordt dat de slang, de kop van de slang zal vermorzeld worden, betekent het niet alleen de ondergang uiteindelijk van de duivel zelf, maar het betekent inderdaad het einde aan de zonde, de macht van de zonde, maar ook het einde aan de dood en de macht van de dood. En dat is precies wat het Nieuwe Testament ons leert, dat op grond van de dood en opstanding van de Heer Jezus een einde gemaakt is aan de heerschappij van zonde en dood. En dat zonde en dood bovendien uiteindelijk helemaal uitgedeeld zullen worden. Maar de heerschappij daarvan is al gebroken, daar gaat het maar om. En dat is precies wat ik zeg. De slang is de kop vermorzeld, maar hij spartelt nog een poosje na. Maar de kop is al vermorzeld. En dat is wat het Nieuwe Testament ook zegt. Over de Heer Jezus die mens werd, Hebreeën 2 citeer ik, die mens werd, vlees en bloed deelachtig werd, opdat hij door de dood heen teniet doen zou degene die het geweld des doods had. Dat is de duivel. Zie? En dan weet ik, nou kunt u zeggen, ja, maar dat staat in Hebreeën. Dan zeg ik ja. Maar als u mij vraagt, dat is toch gewoon ook te lezen hier in Genesis 3. Vers 15, dat is toch niet zo moeilijk om te begrijpen dat het daarover gaat. Tenzij het heel oppervlakkig leest. Maar daarna zeg ik maar, men leest Hebreeën 2 ook oppervlakkig en begrijpt nog steeds niet dat we verlost zijn van de heerschappij van de zonde en van de dood. Hoe zwart op wit het ook in de Bijbel staat. Nee, er waren eens leden van het bestuur van een Bijbelschool die aan mijn vader vroegen, waar heeft die zoon van jou die onzin vandaan eigenlijk? Over dat wij niet leven onder de heerschappij van de zonde. Toen zei hij gelukkig van mij. Maar ja, maar dat is echt waar. Dat is historisch. Het staat toch gewoon in de Bijbel, maar men begrijpt het niet. En daarom, men leest het wel, maar het dringt absoluut niet door, omdat het geen realiteit is. En eigenlijk omdat men het niet gelooft. Wij leven onder invloed van de zonde, onder macht van de zonde wellicht, maar niet in de zin van heerschappij. Want de zonde heeft het niet voor het vertellen in ons leven. En de dood ook niet. We mogen er invloed hebben. Maar het is toch niet de alles overheersende invloed die er is. Voor ons als gelovigen, als wedergeboren mensen toch niet. En daar gaat het maar om. Dus, als hier staat dat de slang de kop vermorzeld wordt, dan lees ik daarin dat er een definitief einde komt aan de... niet alleen aan de macht en heerschappij, maar helemaal aan zonde en dood. En dat betekent dus dat er eventueel ook nieuw leven zou moeten zijn. Dan schiet het nog niet op. Toch? Als een einde gemaakt wordt aan de macht van de dood, heeft alleen zin om dat te zeggen als het daarna toch nog leven is. Zie? Dan ben je toch al bij opstanding terecht, of niet? Nou goed, en aan de andere kant, tot de slang wordt gezegd, gij zult, dat zei de vrouw, gij zult het de versen vermorzelen. Het is voor ons natuurlijk makkelijk om te zeggen, dat gaat over de versen, namelijk de polsen en hielen, of hoe je dat maar noemen moet, van de Heer Jezus, waar de spijkers doorgeslagen werden. En dan zeg ik, ja, dat is zo. Het is ook makkelijk om dat nu vast te stellen. En om te doen alsof we dat niet weten, lijkt me ook heel moeilijk. En misschien ook niet helemaal oprecht. Maar het lijkt me toch, als ik dit vers lees, dat degene die de overwinning zou behalen op de slang, daar zelf niet ongeschonden aan voorbij zou komen, om zo te zeggen. Toch? Dus op zijn minst staat er dat de beloofde Messias, want dat het daar over gaat, daar wil ik niet eens over spreken. Natuurlijk gaat het over de Messias. Als dit niet over de Messias gaat, dat staat de vrouw, ja, dan weet ik het helemaal niet meer. Dit is degene die de grote overwinning zou moeten brengen. Maar dat hij zou lijden, strijden in elk geval, en lijden en gewond zou worden, dus dat is op zijn minst wat hier in dit vers geschreven staat. En aan de andere kant, als de macht van zonde en dood, of beter, als zonde en dood er niet zullen gedaan worden, dan impliceert dat dat er na die dood dus alsnog leven moet zijn. Als je dat bij elkaar optelt, dan ben je toch aardig in de buurt van lijden en eventueel dood en opstanding. Want dat is natuurlijk toch het grootste probleem. Als verlossing tot stand gebracht moet worden, dan betekent dat in de praktijk heus dat de doden moeten opgewekt worden en dat dus de macht van de dood moet overwonnen worden. Zie. En normaal gesproken gebeurt dat door degene die met die dood geconfronteerd wordt. En dat is inderdaad wat met de Heer Jezus gebeurd is. Daar was zijn weg. Maar zoals gezegd, zo expliciet staat het hier allemaal niet, maar dat het daarover gaat en dat men dat eruit kan vermoeden in elk geval, lijkt me een duidelijke zaak. Trouwens, dan heb ik er nog wel een paar voor u, hoor. Want ik lees in Romeinen hoofdstuk 4, lees ik over het geloof van Abraham. En er staat dat Abraham geloofde in een God die leven geeft uit de dood. En die roept de dingen die niet zijn alsof zij waren, staat er allemaal letterlijk. Hij geloofde dat God uit de dood leven kon voortbrengen. En hij dacht er diep over na, want dat impliceerde voor hem dat ook uit hem zelf, uit Abraham zelf, die onvruchtbaar was vanwege zijn leeftijd al, dat hij niettemin alsnog zou kunnen nageslacht verwekken. Maar dat is leven uit de dood, feitelijk. Dus niet alleen maar sterven en opstanding in de meest smalle en letterlijk en diepste betekenis van het woord, maar helemaal in het algemeen is dat zo. Maar op grond waarvan geloofde Abraham dat dan? Dat God de dingen die niet zijn, dat wil zeggen niet meer zijn, want dat is de bedoeling uiteraard, hè? De dingen die er waren, maar niet zijn, dat hij die dingen alsnog zal roepen en dus de doden zal opwekken. Waar is hem dat dan beloofd of waar heeft hij dat dan geconcludeerd? En als je het mij vraagt, hij heeft het alleen geconcludeerd. Want ik lees nergens dat iets van dien aard tot hem gezegd wordt. Maar hij geloofde dat wel. Zie? En soms denk ik inderdaad, en ik ben niet de enige die dat denkt, zeker niet de eerste, soms denk ik dat die mensen van vroeger veel meer over de dingen nadachten, veel dieper over de dingen nadachten, veel serieuzer met de dingen omgingen dan wij in onze dagen. Wij met onze vermeende wijsheid of kennis. Dat zeg ik wel vaker. Ik heb er niet zo'n hoge pet van op. Ik heb alle respect voor, daar gaat het niet om. Maar ik heb er niet zo'n hoge pet van op. Want het blijkt, niet alleen uit de Bijbel, maar ook daarbuiten, blijkt dat mensen uit de oudheid veel dieper over de dingen nadachten, veel beter inzicht hadden in het leven en alles wat daartoe behoort dan wij in onze dagen. En hetzelfde geldt voor de woorden die gesproken werden, die veel zwaarder wogen en waar veel meer achter stak dan in onze losse, oppervlakkige, zogenaamde communicatiecultuur. Waar woorden eigenlijk helemaal geen bal meer betekenen en daarom hebben we er ook altijd zoveel nodig. Zonder dat we daarbij zeggen wat we eigenlijk bedoelen. Gooi het maar weer aan de kant. Maar als ik ergens zou lezen over dood en opstanding van de Heer Jezus Christus voor het eerst in de Bijbel, zou het uiteraard hier zijn. En dat is ook zo, want dat het daarover gaat, van achteraf gezien, ja, dat lijkt me een duidelijke zaak. Daarna, laat ik dit vers los, en daarna wijs ik erop dat als de Heer Jezus die dingen uitlegt, dan staat er ook dat hij het uitlegt. Hè? Ik hou even Ik zoek even weer Matthäus 24 op om het zo exact mogelijk te citeren. Of ja, het is Lucas, dank je. Maar als het over hoofdstuk 24 gaat, kom ik automatisch in Matthäus terecht. Dat is heel gek, maar dat is nu helemaal zo. Lucas 24, daar staat in vers 27... Begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit. Dat had kunnen staan, liet hij hen zien. En dan had het nog hetzelfde kunnen betekenen. Maar laten zien kan ook gewoon inhouden, het opzoeken, vinger bijleggen. Zie je wel, daar staat het. En daar staat het, en daar staat het, dat is laten zien. Maar er staat niet laten zien, er staat legde hij hen uit. Dat wil zeggen dat dat noodzakelijk is. Uiteenzetten, dat wil zeggen, die korte woorden worden als het ware, of die weinige woorden worden als het ware uit elkaar getrokken. De woorden krijgen een grote, verstrekkende betekenis. Ze worden uitgelegd, je weet toch wat dat is, uitleggen. Iets uiteindelijk met aantekeningen uitlegt, dan wordt het in ieder geval minstens twee keer zo groot. Zie? Nou, dat is uitleggen. To expose. Aan het licht brengen. Of hoe dat maar heten mag. Aan het licht blootstellen. Al wat er ook eventueel in opgesloten zit. En als je het zo ziet, dan ben ik helemaal zeker dat hij in Genesis 3 vers 15 besproken zal hebben. Omdat het het meest fundamentele is wat we in de Bijbel vinden. Maar daarna voeg ik eraan toe dat er natuurlijk niet alleen dit soort profetische uitspraken in de Bijbel zijn. Want God heeft nu eenmaal eertijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken. Ook op velerlei wijze. En dan zijn natuurlijk onderweg nog wel enige dingen te noemen. Hè? Want als ik nou heel snel, heel snel Genesis en Exodus, de boeken van Mozes allemaal voorbij ga, onderweg naar 2 Samuel 7, dan kan ik natuurlijk wel in de gauwigheid zeggen dat in ook de geschiedenissen die we hier tussen vinden, uitspraken ook nog, maar die noemen we niet allemaal. Maar ook in de geschiedenissen die we hier tussen vinden, wel degelijk verwijzingen vinden naar de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. En dat staat er weliswaar niet bij, maar als je de dingen bij elkaar optelt, dan zou je toch tot die conclusie moeten komen. Wat denkt u van die zoon van Abraham? Dan had hij eindelijk een zoon, dat was de beloofde zoon, het was al voor zijn geboorte gezegd, en dan moet hij hem doden en offeren. Toch? Wat was dat voor nodig? En toen kreeg hij hem bij gelijkenis uit de dood weder. Nou ja, zo staat het in Hebreeën 11, maar vooruit, hè? Wat was dat voor nodig? Ja, enige zin, in de zin van praktisch nut, had dat uiteraard niet. Het enige wat overblijft, is dat het dus een uitbeelding is van een geestelijke waarheid. Eenvoudiger gezegd, dat het dus een profetische betekenis had. En dat je daarmee terechtkomt inderdaad bij de dood en opstanding van de beloofde zoon, de enige echte en uiteindelijke. Ja, dat ligt toch voor de hand, of niet? Nou ja, als de Isaac niet belangrijk genoeg is, neem ik toch Jozef. Die het eerste geboorterecht zou krijgen, dat wisten ze op voorhand, wisten ze al. Zijn broers, ze waren stikjaloers op hem, enzovoorts. Dat staat er allemaal uitgebreid bij. Maar hij wordt door zijn broers verworpen en verkocht. Hij komt in een put terecht, komt in Egypte terecht, enzovoorts. En vader Jacob zegt, mijn zoon Jozef is dood. En dan blijft hij ook volhouden. Jozef is dood. En ze wisten ook allemaal niet beter dan dat hij was dood. Zelfs zijn broers dachten, die is dood. Inmiddels in elk geval. En ineens zie je daar, daar verschijnt Jozef in heerlijkheid. Toch? En brengt redding. Men zou toch moeten begrijpen dat zo'n geschiedenis plaatsvond en bovendien opgeschreven is in de Bijbel en onderdeel uitmaakt van het woord van God, omdat het een profetische betekenis heeft. En waar kan het er anders op slaan dan op de beloofde Messias, die de dood zou overwinnen en dus die voedsel zou brengen in de dagen van hongersnood? Dat is hetzelfde hoor, de dood overwinnen. Is toch niet zo moeilijk? Die redding zou brengen, een koninkrijk zou ontwikkelen enzovoorts, over heel de wereld. Nou ja, de toenmalige, zo was het toen. Maar dat het spreekt over de Messias, dat is toch duidelijk genoeg. Zo moeilijk is dat niet. En ook al zou je het dan niet zeker weten, als het één keer zover is dat je de man bent tegengekomen van wie je verwacht dat hij het zal zijn, En hij wordt verworpen door zijn eigen broers, door zijn volk namelijk, letterlijk trouwens ook door zijn eigen broers, en gedood. Dan weet je toch dat het zo in elkaar zit en dat het dus zo moest. En dat dus het Oude Testament ook in die geschiedenissen daarover spreekt. Dan heb ik het nog niet eens over dingen als het paaslam, dat ligt het meest voor de hand natuurlijk. Al kwam ook verlossing tot stand bij de uittocht uit Egypte. Maar het ging wel over de dood van het paaslam heen, toch? Dat moest eerst en anders was er geen verlossing. En meer van dat soort dingen. Opvallende en minder opvallende. En prachtige is ook, maar misschien bespreek ik die nog wel eens als ik tijd vind. Prachtig natuurlijk is ook die van het offer van de rode vaas. Eenmalig. Het resultaat daarvan was dat ieder die in aanraking kwam met het water der ontzondiging en de as der jonge koe, want zo heet dat, daardoor gereinigd werd van de dood. Van de onreinheid die het gevolg was van dood, om het zo te zeggen. En belangrijk genoeg, want het wordt zo in dat verband aangehaald in Hebreeën. Nou ja, dat is maar de enige keer in de Bijbel. Maar dat is zoiets. Nou, waarom moest het dier dan eerst sterven? Toch? Nou, en zo verder. Ook in de geschiedenissen dus. Maar goed, ik nam u mee naar letterlijke uitspraken, daar hebben we meer aan. Dat is aan 2 Samuel. Hoofdstuk 7. Daar vinden we een messiaanse profetie bij uitstek. Algemeen bekend bij zowel Joden als christenen dan wel heidenen. In 2 Samuel 4. Nou ja, er zit nog veel meer aan vast, maar vooruit. Maar 2 Samuel 4, 7 bedoel ik. 2 Samuel 7, sorry. 2 Samuel 7, waar in mijn Bijbel boven staat: God verbiedt David een tempel te bouwen. Ja, dat is een leuk opschrift, maar veel belangrijker is wat hij wel zou doen. Daar staat in vers 11. En van die dag af dat ik geboden heb, spreekt de Heer tot David. Van die dag af dat ik geboden heb richters te wezen over mijn volk Israël, doch u heb ik rust gegeven van al uw vijanden, wordt tot David gezegd. U heb ik rust gegeven van al uw vijanden. Ook geeft u de Heer te kennen dat de Heer u een huis maken zal. Vind ik een prachtige uitspraak, want ik hoor hem nooit ergens verder. Want er staat boven, God verbiedt David een huis te bouwen, een tempel voor God. Maar God zegt, ik zal een huis bouwen voor David. Toch? Hier in vers 11. Ook geeft u de Heer te kennen dat de Heer u een huis maken zal. Namelijk, niet een letterlijk huis zoals wij het opvatten. Maar het gaat om zijn familie, zijn huis, zijn familie, zijn koningshuis, om zo te zeggen. En dan staat er in dat verband, vers 12, wanneer uw dagen zullen vervuld zijn en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal, en ik zal zijn koninkrijk bevestigen. De eerste plaats, even gauw. Deze profetie wordt later op Salomo van toepassing gebracht, die immers de erfgenaam wordt op de troon van David. En als hier in vers 13 staat, die zal mijn naam een huis bouwen, wordt dat in de Bijbel, ook zwart op wit, wordt dit aangehaald en van toepassing gebracht op Salomo, die dan toch de tempel bouwt. Toch moet ik u zeggen dat wanneer we de profetie gewoon letterlijk lezen, dan kunnen wij natuurlijk niet ontkennen dat het op Salomo van toepassing gebracht wordt in de Bijbel. Want staat er gewoon bij, als het een keer zover is, in de geschiedenis van Salomo. Maar als we hem hier lezen zoals hij hier staat, kan het niet eens op Salomo van toepassing zijn. Want er staat, wanneer uw dagen zullen vervuld zijn en gij met uw vader zult ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal. En ik zal zijn koninkrijk vastmaken, bevestigen. Dat kan nooit gaan over een zoon van David die geboren is tijdens het leven van David. Toch? Lees het maar na. Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn en gij met uw vader zult ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan. Dat is wel een erg ingewikkelde manier om dan te zeggen dat zijn zoon hem zou opvolgen. Toch? Dan hoef je dat zo uitgebreid, zo moeilijk niet te vertellen. Nee, het gaat er juist om dat het lange tijd daarna zou gebeuren en dat het in ieder geval niet zijn directe opvolger zou zijn. Niettemin, zijn directe opvolger bouwde die tempel. En toch gaat de profetie over het hoofd van Salomo heen, over de Heer Jezus Christus uiteraard. De uiteindelijke zoon van Salomo. En tegen de tijd dat de Emmausgangers leefden, hadden ze dat al lang moeten kunnen vaststellen, want lang na deze dagen uit het leven van David, wordt er in de profeten nog gesproken over dat een zoon van David definitief Israël zou verlossen. Is toch niet zo moeilijk? Dat hoef ik maar te noemen Jeremia, Ezechiël, Jesaja ook trouwens, ja. Die spreken over David, dan wel de zoon van David, die Israël zal verlossen, definitief zijn messiaanse profetieën, begrijpt ook iedereen. En dus was het niet Salomo. Bovendien, als hier staat, over die zoon van David, die zal voor mijn naam een huis bouwen en ik zal de stoel zijns koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid, dan begrijp je toch dat het nooit over Salomo kan gaan. Toch? Nou ja, als we eeuwigheid opvatten als altijd durend, in elk geval niet, hè? Bovendien, wat het voor zin heeft, dat de Heer zegt, u komt de zoon, en ik zal de stoel zijns koninkrijks bevestigen, als het dan toch uitloopt op zijn dood. Dan had de Heer net zo goed tot David kunnen zeggen, ik zal uw koninkrijk bevestigen. Het zou ook uitlopen op zijn dood. Dat is dan het verschil. Nee, nou, u zal een zoon opstaan en ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Vastmaken. Dat betekent toch dat dat koningschap aan hem niet meer ontnomen wordt en dat hij altijd koning blijft. Afgezien dat we natuurlijk nogal wat van die uitspraken in de Bijbel hebben. Die heb je toch, hè? Duidelijke messiaanse profetie. Over een eeuwig koninkrijk. En dan meteen vers 14. En ik zal hem zijn tot vader, zodat al die Joden hun Bijbel niet kennen die zo hard roepen dat God geen zoon heeft. En dat het een christelijke vinding is. Zie? Ik zal hem zijn tot vader. Begrijp je me goed? Ik kom die mensen altijd een heel eind tegemoet. Omdat ik een van die weinigen ben die dan toch weer roept van ja, maar als God de vader is van de Messias, dan is dat, of dan wordt het gezegd, omdat hij, God, deze Messias heeft aangesteld, namelijk tot zijn zoon heeft gesteld. Want dat is de echte volle betekenis van de term in de Bijbel. En die is helaas weer onder christenen niet bekend. En zo gaat het dan altijd. Want de Joden zullen wel zeggen op dit vers, ja, maar hier gaat het over iemand als zoon, bij wijze van spreken. Als, niet als lijfelijke zoon, maar als... dan zeg ik, ja, precies, ja. Maar dat is officieel de christelijke variant ook. In de praktijk weten weinig christenen dat. Maar ja, kan ik ook niet helpen. Hè? Toch? Is het te moeilijk? Ik begrijp je toch? Zoon in de zin van tweede persoon van de Godheid. Ja, daar geloof ik ook niet in. En als de Joden zeggen dat bestaat niet. Dat komt in de Bijbel en onze Bijbel niet voor. Zeg ik nee, dat klopt. Dat is correct. Zo niet, met andere termen weer wel. Maar goed. Maar die kennen christenen weer niet. Dus dat schiet niet echt op. Hè? Maar terug naar dit vers. God zegt dus over een zoon van David. Het had Salomo kunnen zijn. Maar kijk wat je onderweg. En de Emmausgangers hebben die weg afgelegd. Hè? Ik bedoel, die leefden nadat het hele Oude Testament al even compleet was. Dus die hebben al die schriften met elkaar kunnen vergelijken. Hebben alle tijd ervoor gehad ook om dat te doen. Hè? Nou goed. Ze hadden dat kunnen doen en het zou hun toch ook moeten opgevallen zijn dat heel wat profetieën in de Bijbel worden uitgesproken in verband met actuele gebeurtenissen en dus tot op zekere hoogte van toepassing op actuele gebeurtenissen, maar in werkelijkheid over de actuele gebeurtenissen heen van toepassing op de dagen van de Messias en zijn Rijk. Nou goed, geef ik meteen weer het bekende voorbeeld. In de dagen van het aanbreken van de Babylonische ballingschap, dus we zeggen de dagen van Jeremia en Ezechiël, er zijn toch twee verbazend grote profeten verhoudingsgewijs. In die dagen wordt aangekondigd dat Israël weer terug, weliswaar in ballingschap zou gaan, en in het geval van Ezechiël al was, maar dat ze daaruit zouden teruggebracht worden. Nou, wat er gebeurd is daarna, is dat een deel, maar niet heel het volk, een deel van het volk, vrijwillig, een deel van het volk inderdaad gelegenheid kreeg en inderdaad terugging naar Jeruzalem en Judea en daar weer min of meer een Joodse staat stichtte. Maar dat dat niet de uiteindelijke vervulling is van de profetieën over een terugkeer uit ballingschap, ja, dat zou duidelijk moeten zijn, omdat de profeten van na de ballingschap diezelfde profetieën alsnog herhaald hebben en voor een deel zelfs letterlijk. Ik heb het over Haggai, Zacharia en Maleachi. En die kondigen alsnog een terugkeer uit ballingschap aan. Terwijl zij deel uitmaakten van de teruggekeerden uit ballingschap. Die begrijp je toch? Maar ze verklaren alsnog deze oudere profetieën als onvervuld. Zo van, dat moet nog gebeuren. En zo verder. Kan ook niet anders. Maar ja, wij leven nog weer later dan de Emmausgangers. En stellen vast dat Israël weer in ballingschap gegaan is. En nog steeds is tot in onze dagen. En dan heb ik het nog niet eens gehad over het feit dat ook de 10 stammen uit ballingschap zouden terugkeren. En dat is helemaal nog nooit gebeurd. Die profetieën moesten nog vervuld worden. Maar hoewel ze een aanvankelijke toepassing hadden, was dat niet de definitieve. Er komt er later alsnog een en dat is de echte. Waarmee ik niet gezegd wil hebben dat die eerdere niet echt is, maar niet de volledige. En niet degene waar het echt uiteindelijk over ging. En als die nog te onduidelijk is, omdat vele christenen, in ieder geval protestants, christelijke theologen, beweren dat al die profetieën over terugkeer en ballingschappen lang vervuld zijn. En daarna smokkelen ze wat met data van de geschiedenissen wat in elkaar schuiven. Dan is dat geregeld, ben je dat kwijt. Dan moet ik u zeggen, dan hebben we er natuurlijk nog één. We hebben een profetie over de verwoesting van Jeruzalem in de dagen van Nebukadnezar. Maar het zal toch duidelijk zijn dat de Heer zelf zegt dat diezelfde profetieën van toepassing zijn in zijn dagen, die immers ook zouden leiden tot verwoesting van Jeruzalem. Maar aangezien we profetieën hebben over een Jeruzalem dat niet meer verwoest zou worden in het Messiaanse Rijk, betekent het dus dat er nog een, ook in onze dagen, nog steeds een verwoesting te wachten staat voor Jeruzalem. Het zal alsnog verwoest worden en dan pas herbouwd, en dat is de uiteindelijke vulling. Met andere woorden, bij herhaling worden dezelfde profetieën toegepast. En men zou dat moeten begrijpen. Dit is Messiaanse profetie. God zou een zoon van David tot zijn zoon stellen. En aardig is natuurlijk dat de Heer Jezus zoon van David was. En niemand ontkende dat. Andersom, iedereen wist dat. Dat was de reputatie die hij had. Per slot maakt een belangrijk deel van zijn identiteit uit. En daar zal heus naar gevraagd zijn in zijn dagen. Wie is toch die Jezus? Ja, zoon van David. En zo werd hij dus aangesproken door wildvreemden. Omdat ze dat wisten. Nou goed, hij kwam dus in aanmerking voor deze profetie. Maar moest kijken wat er dan staat over die zoon van David. Er staat dat God tot hem zegt, of over hem zegt in 2 Samuel 7 vers 14... Ik zal hem zijn tot vader en hij zal mij zijn tot zoon. Hetgeen hetzelfde is, maar hetgeen wijst op de het wederzijdse van die betrekking. Gaat van beide kanten uit. Niet alleen gedraagt God zich als vader ten opzichte van hem, maar hij ook gedraagt zich als zoon ten opzichte van God. Hè? Dat is het verhaal. Vandaar van beide kanten, het is wederzijds. En dan over die zoon van David die tot zoon van God zou gesteld worden. Begrijp je me goed, het is een van de belangrijkste Bijbelse waarheden. Je vindt hem dus ook meteen aan het begin van de Nieuwtestamentische brieven in Romeinen 1 vers 4 en daaromtrent. Hè? Naar het vlees uit David en naar de geest, zoon van God, door de opstanding, staat er allemaal bij. Want zo werd hij tot zoon gesteld. Maar dan staat er, de welke als hij misdoet, zo zal ik hem met een mensenroede en met plagen der mensenkinderen straffen. Kijk, en daarom zegt men bijvoorbeeld, nou ja, het gaat over Salomo, het staat ook in de Bijbel dat het zo is, punt, einde van het verhaal. En heeft Salomo wat misdaan? Ja, nou, die had de verkeerde vrouw getrouwd, maar die kans was natuurlijk groot, want ja, hij had er 1000, ik zal er wel één verkeerd bij gezeten hebben, dat was zo, hè. Dus vooruit. Ik denk altijd, er valt het nog mee, maar laat dat maar zitten. Moet ik er weer uitknippen uit die belt. Maar als hij misdoet, is dat nog de Messias dan? Ja, dat is nog steeds de Messias, ja. Dat wil zeggen, toen hij het nog niet was, maar toen hij het nog moest worden. Als we alle vooroordelen aan de kant schuiven en alleen Bijbel in gedachten hebben, is het geen enkel probleem. Terwijlke als hij misdoet, zo zal ik hem met mensen roeden, met plagen de mensenkinderen straffen. Dat wil zeggen dat er iets mis met hem zou gaan. Niet alleen maar als hij misdoet, zo van, mocht dat gebeuren. Nee, het punt is gewoon dat je rustig kunt lezen dat dat ook inderdaad zal gebeuren. Zo is het nou eenmaal. Vind je in de wet ook. Indien iemand dit of dat, dan weet je zeker, nou, dat zal dus gebeuren. Dat heb ik trouwens ook geleerd van een bekend theoloog onder de naam Murphy. Maar laat me zitten. He? Indien, dan weet je ook zeker dat het gebeuren zal ook. Toch? Nou. Maar dan staat het maar, mijn goede tierenheid zal van hem niet wijken, gelijk als ik die weggenomen heb van Saul, die ik van voor uw aangezicht heb weggenomen. Dus er worden vergelijkingen gemaakt tussen de uiteindelijke zoon van David en zijn voorloper, Saul. Want David was weer zoon, namelijk opvolger van Saul. Bovendien ook schoonzoon. U weet hoe het met Saul ging. Die was van Gods wegen gekozen. Uitverkoren, dat betekent zijn naam ook. Was tot koning gesteld over Israël. Enzovoort. Maar daarna ging het met Saul mis. En toen? Nou, het kostte hem zijn koninkrijk. En de kop. Zijn leven. Om zo te zeggen. En dan heb ik het nog niet eens over details. Ik zeg altijd, hij stierf tamelijk vrijwillig. Maar ja, hij zou toch gestorven zijn hoor. Ooit een keer. Maar hij stierf tamelijk vrijwillig aan een instrument dat rechtop in de grond stond. Toch? Hij wierp zich in zijn zwaard. Dat ook dikwijls de vorm heeft van één kruis. Maar laat me zitten allemaal. Ik bedoel, toch of niet? En als je dan nog wat symboliek moet uitleggen, dan is het helemaal duidelijk. De dood van Saul is een beeld van de dood van de Heer Jezus. Is Saul dan een type van de Heer Jezus? Het is de verkeerde formulering. Bovendien, er zijn er te veel die roepen, hij is een beeld van de duivel of van de antichrist of wat dan ook. Dan zeg ik altijd, ja, en wat doet hij dan? Pleegt hij zelfmoord, de duivel? Of de antichrist? Dat geloof je toch zelf niet? Dat een kwaaie genius was, ja, dat is waar. Maar is het dan de duivel? Dan zeggen we, ja, het is of de duivel of het is Christus. Ja, dat is jammer, dat is oppervlakkig geredeneerd. Saul is een beeld van de wet, de heerschappij van de wet. En de wet van Gods wegen gegeven, door het volk ook verkozen. Ja. Weet u nog, dat is de geschiedenis toch van Israël onder de wet. Van Israël wilde een wet, God gaf zijn wet. Zijn jullie het daarmee eens? Ja, akkoord, nou dan is dat geregeld. En op die wijze kreeg Israël ooit de wet. En jaren later kregen ze op die wijze een koning, Saul. Maar daarna ging het mis met Saul. En dus ging het daarna mis met de wet. En dat is waar, want de wet is een bediening des doods. De wet is een juk dat niemand kan dragen, enzovoorts. De wet activeert de zonde. En de duivel gebruikt de wet Gods om de zonde en de dood in de mens te activeren. Dat staat allemaal in het Nieuwe Testament uitgebreid, dus ik kan het rustig zo zeggen. En dus eindigt dat in de dood. En dat het de Heer Jezus is die, persoonlijk die een einde maakt aan de wet, dat is waar, ja. En als je daarna zegt, dan is Saul toch een beeld van de Heere die de wet gaf, Jehovah. En daarna een einde maakt aan de wet door te sterven, dan zeg ik, ja, dat is ook zo. Dat kun je zo zeggen, denk ik wel. We hebben die nog. Maar daar eindigt het mee bij Saul en het werd niet meer anders. En daar, hier staat, maar als die zoon uit David, als die zal misdaan hebben, wel, dan zal ik hem weliswaar plagen, maar mijn goede tierenheid zal van hem niet wijken zoals ik die heb weggenomen van Saul, die ik van voor uw aangezicht heb weggenomen. Nou, als je dat netjes met elkaar vergelijkt. Zonder moeite, netjes met elkaar vergelijkt. En je gelooft in opstanding uit de dood. En je weet bovendien dat de dood moet overwonnen worden. En je gelooft in een God die roept de dingen die niet zijn alsof ze waren. Is toch niet moeilijk? Deze zoon van David zou ook sterven. En de dood van Saul is een beeld van de dood van de Heer Jezus. En als toch de goede tierenheid des Heeren niet van de zoon van David zou wijken, betekent dat het God hem weer zou opwekken uit de dood. Of niet? Nou, in ieder geval lijkt mij dat een zinnige vergelijking. Zo. En als ik daarna weer kom bij de Emmausgangers, die daarbij waren, die beleefden dat de Heer Jezus, van wie ze verwachten dat hij deze zoon van David was, dat hij leed en stierf. Dat hadden ze toch moeten begrijpen voordat de Heer Jezus het hen liet zien. Dat dit alles was naar, in overeenstemming met het profetisch woord. Of niet? Dat lijkt mij toch wel. In die paar dagen, die 3 dagen. Wat zouden ze nou in die 3 dagen hebben moeten doen? Kijken of ze de Bijbel verkeerd begrepen hadden. Of ze het mis hadden. Oftewel correct was wat zij geloofden. En dan komen ze toch automatisch in 2 Samuel 7 terecht. Want dat is de belangrijke, misschien wel de belangrijkste messiaanse profetie in heel de Bijbel. Het hele verhaal dat de beloofde verlosser, de Messias, zoon is van David, stoelt eigenlijk alleen, maar in ieder geval in de eerste plaats, op deze uitspraken van 2 Samuel 7. Dus dat is waar je dan terechtkomt en dan lees je toch gewoon wat zit. Zeker 3 dagen of 1 of 2 of 3 dagen na zijn dood. Maar goed, je moet het daar nodig bij laten, want anders is de tijd voor de pauze al helemaal voorbij. Er staat in 2 Samuel 7 vers 14, de welke als hij misdoet, zo zal ik hem met een mensenroede met plagen der mensenkinderen straffen. De vraag kan natuurlijk zijn, heeft hij dan wat misdaan? Het antwoord is ja, officieel, juridisch wel, want het punt is dat de Heer Jezus in ieder geval was hoofd van heel de mensheid op grond van erfrecht als zoon van Adam. Maar meer specifiek was hij net zo goed het hoofd van Israël. En in die positie als hoofd van de familie, of je die nou groot of klein neemt, is het zo dat het hoofd van de familie mocht volgens de wet de schuld op zich nemen van de leden van de familie, wie dan ook maar. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dus de wet op de lossing heet dat. Waarbij de losser in de praktijk was het hoofd van de familie. Het kon trouwens daarna ook een ander zijn eventueel. Maar in principe degene die als hoofd van de familie erkend was, of die daar recht op kon laten gelden. En het hoofd van de familie had het recht om de schulden van de familie te betalen. Dat is van belang, want het wordt ook uitgelegd. Bijvoorbeeld iemand is verarmd en moet uiteindelijk zichzelf verkopen om zijn schulden te betalen. Iemand raakt in slavernij dus. Wel, als het hoofd van de familie de losprijs kon betalen, dan mocht hij dat doen en dan moest de slaaf dus vrijgelaten worden. Ik bedoel, de schuldeiser mocht niet zeggen van dat accepteer ik zo niet. Met andere woorden, de losser, het hoofd van de familie, had het recht de schuld te dragen van heel de familie. En dat is wat de Heer Jezus deed. En dat betekent dus inderdaad dat onze ongerechtigheden op hem zijn aangelopen, met dank aan Jesaja 53, om maar eens wat te noemen. En dus werd de Heer Jezus beschouwd van Gods wegen als zondaar. Ja, als een gelovige. Maar die zijn er, hè, gelovige zondaren. Dat begrijpt u toch hopelijk, hè? Nou goed. Het zijn weliswaar 2 dingen, het kan heel goed samengaan. Maar dat is wat hier staat. Hè? Paulus schrijft het later in de 2e Korinthebrief. Dien die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt. Hij had zelf geen schulden, is het idee. Maar hij droeg onze schuld, dus had hij toch schuld. En dat is precies wat er gebeurd is. En dus, de welke als hij misdoet, zo zal ik hem met de mensen roeden, met plagen der mensen, kinderen straffen. Meest opmerkelijke lees je ook zo overheen. Want er staat met mensen roeden en met plagen der mensen, kinderen. Ja, dat mensen roeden, dat woord mensen hoeft er natuurlijk niet bij, eigenlijk. Zal ik hem met een roede en met een plagen, met plagen zal ik hem straffen. Maar waarom mensen roeden en mensen, kinderen, plagen van mensen, kinderen? Wel, ze verwijzen natuurlijk naar de goddelijke oorsprong van de Heer Jezus in elk geval. En daar gaat het maar om. Het maakt het met grote nadruk tot de messiaanse profetie dus. En dat het dus over de Heer Jezus gaat, leidt geen enkele twijfel. Maar zoals gezegd, de essentie van het verhaal is gelezen nu vanavond in de vergelijking met Saul. Gingen we beide verkeerd. Het is ook een volstrekte parallel. Saul als type van de Messias. Bovendien, Adam was al een voorloper van de Messias. En daarmee type. En dat waren alle mensen eigenlijk. In zekere zin, in ieder geval diegene uit de lijn van de opvolging, erfopvolging van Adam. En dat is me Hier met Saul is dat eigenlijk ook het geval. Een type van de Heer Jezus. Het enige verschil is dat Saul bleef dood, maar de Heer Jezus werd inderdaad opgewekt. En daar gaat het om. En daarmee is hij de echte David. De echte opvolger van Saul. Degene die komt na de wet, is dus eigenlijk het idee. Het lijkt mij toch niet zo moeilijk om dat hierin te zien. En daarna laat ik de schriftgedeelte weer gauw los. En ga ik naar, toch maar naar een psalm. Nou moet ik u zeggen, psalmen in met deze strekking zijn er vele. Bekende lijdenspsalmen, die blijken allemaal messiaans te zijn. Maar vooruit, ik neem u mee naar psalm 16. Een gouden kleinood van David. Waar staat in vers 8. Ik stel de Heere geduriglijk voor mij, omdat hij aan mijn rechterhand is, zal ik niet wankelen. Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich. Ook zal mijn vlees zeker wonen. Let op vlees, hè. Ook zal mijn vlees zeker, dat wil zeggen veilig, wonen. Want gij zult mijn ziel in de hel, Hades, dodenrijk. Nou ja, Sheol, want het is Hebreeuws. Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zie. Gij zult mij het pad des levens bekendmaken. Verzadiging der vreugde is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand eeuwiglijk. In de eerste plaats, in elk geval is duidelijk dat de psalmen in het algemeen, maar in bijzonder de psalmen van David, messiaans zijn. Ik bedoel, alleen bij die van David is het heel erg duidelijk. Bij de anderen zijn het net zo goed. En in elk geval is ook duidelijk dat die psalmen waarin David spreekt over heerlijkheid die hem overkomt of die hij ontvangen heeft, dat psalmen zijn uiteindelijk over de zoon van David en de heerlijkheid die hij zou ontvangen. Dat is ook niet zo moeilijk, je moet wel stekenblind zijn om niet te zien dat die eerste kroningspsalm in de Bijbel, want je hebt er een hele reeks die zo genoemd worden, maar ik bedoel dat psalm 2, dat dat een messiaanse psalm is en dat David het niet heeft over zichzelf. Misschien schrijft hij het naar aanleiding van zijn eigen kroning. Dat zal ook wel, maar dat is het oude verhaal, hè? De eigen omstandigheden, of de actuele omstandigheden, zijn aanleiding tot dit soort profetische uitspraken. Dat is heel de Bijbel door, zoals kenmerkend voor een profetisch woord. En dus de uitspraken in Psalm 2 over de volken, die woedende heiden, die keer gaan en strijden tegen God en zijn gezalfde. Wel, die gezalfde mag dan historisch David geweest zijn, maar neem niet weg dat het wel degelijk de Messias is. Het is trouwens, het is ook hetzelfde woord natuurlijk, de gezalfde, de Messias, de Christus, of welke taal je maar hebben wil. En daar komt ook die uitspraak voor van, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Men heeft er geen moeite mee om het op David toe te passen, maar uiteindelijk is het natuurlijk profetisch over de Heer Jezus. Maar wat ik wil zeggen, is dat als dat zo algemeen bekend is, onder gelovigen in elk geval, dat deze psalmen die spreken over de heerlijkheid van de psalmist, en dus van David meestal, dat het feitelijk psalmen zijn over de heerlijkheid van de Messias, dan zal toch ook duidelijk moeten zijn, logischerwijze, dat de psalmen die over het tegenovergestelde spreken, namelijk over lijden en inderdaad over dood, dat het net zo goed met messiaanse psalmen zijn. Als het een waar is, moet het andere ook waar zijn. Te meer omdat het een en het ander gewoonlijk ook allebei samen voorkomt in een en dezelfde psalm. Psalm 2 weliswaar niet. Ik bedoel, er zijn psalmen waar wel over de heerlijkheid gesproken wordt, maar niet over het lijden. Maar de psalmen waarin over lijden en dood gesproken wordt, spreken wel degelijk over de heerlijkheid vervolgens. En daar gaat het maar om. Je kunt dat ook niet van elkaar scheiden. En als de heerlijkheid, uiteindelijk is de heerlijkheid van de Messias, dan is het lijden dus ook uiteindelijk het lijden van de Messias. Nou ja, van voordat hij de Messias werd dan, maar wel degelijk van diezelfde zoon van David. En dat geldt ook voor deze psalm, psalm 16. Dat kan ook niet missen, want dit is natuurlijk een makkelijke voor mij om aan te halen, omdat deze uitspraak van vers 10... Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zie. Deze uitspraak van vers 10, die wordt ogenblikkelijk gebruikt door de apostel Petrus, als hij de sleutels hanteert op de eerste Pinksterdag in Handelingen 2. Want die leest deze psalm, en deze woorden in het bijzonder, citeert hij en past ze meteen toe op de Heer Jezus Christus. en voeg eraan toe. Nou ja, het zijn wel woorden van David, maar David wist hoe dat zat. En David wist dat hij sprak over de zoon die uit zijn lijf voortkomen zou en die een eeuwig koninkrijk zou ontvangen enzovoorts. Zoek hem toch even op. Ja, ik veronderstel altijd dat het heel bekende dingen zijn. Dat hoort ook zo, dus dan zoek ik hem maar op, hè. Maar Petrus in Handelingen 2 spreekt over de Heer Jezus, over Jezus de Nazarener, vers 22. Een man van God onder hun lieden betoond door krachten en wonderen en tekenen die God door hem gedaan heeft. Zeg ik ook altijd, worden de mensen boos dat God die tekenen door hem gedaan heeft. Mensen worden boos omdat ze er altijd mee aankomen om de godheid van de Heer Jezus te bewijzen. Zeg, hij deed toch wonderen en tekenen? Dan is hij toch God? Dan zeg ik, punt 1, dan was Mozes ook God. En punt 2, de Bijbel zegt dat hij het niet zelf deed in eigen kracht, maar dat God het deed door hem. En dat geldt voor Mozes ook. Toch? Afgezien van dat hij natuurlijk de profeet is als Mozes, uit Deuteronomium 18, maar vooruit. Dat klopt precies dus, hè? Maar de Peter zegt het hier ook. Jezus de Nazarener, man van God, enzovoort. En dan vers 23. Deze door de bepaalde, dat wil zeggen beperkte en daarmee vastgestelde raad en voorkennis Gods. Raad, namelijk voorkennis Gods. Het gaat niet over de wil van God zozeer, niet uitsluitend. Het gaat ook vooral over de voorkennis Gods, die God gebruikt in zijn raad uiteraard. Deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen, de heidenen bedoelt hij, de Romeinen, aan het kruis gehecht en gedood, welke God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was dat hij van dezelve, door dezelve, door de dood namelijk, zou gehouden worden. Waarom kon de dood hem niet vasthouden? Want dat zegt hij, het was onmogelijk dat de dood hem kon vasthouden. Toen zei iemand, ja, dat kan natuurlijk niet, want hij was de zoon van God. Dan zeg ik, als dat een argument is, dan had hij niet kunnen sterven. Hè? Als hij kon sterven, en hij was toch de zoon van God en hij kon sterven, dan kan het feit dat hij zoon van God is niet bepalend zijn geweest voordat hij door de dood niet gehouden kon worden. Dat is dus niet zo. Maar u weet wat ik daarvan zeg. Hij stierf als mens, hij werd mens om te kunnen sterven. Dus zijn God, hij speelt hierin helemaal geen rol. Waarom dan kon de dood hem niet houden? En het punt is dat hier anders geredeneerd wordt dan wij zouden doen. Wij zoeken dan iets in de kracht van de Heer Jezus of in de zwakheid van de dood, maar daar gaat het niet over. Waarom kon de dood hem niet houden? Omdat in het Oude Testament in het woord van God werd aangekondigd dat hij uit de dood zou opstaan. En daarom kon het niet. Dat is niet een echt goed kausaal, zeker geen technisch argument. Maar voor een gelovige, daar gaat het over, is het een argument. God heeft gezegd dat hij zou opstaan, dus zou hij opstaan en kon de dood hem niet houden. Anders gezegd, Gods woord is nou eenmaal sterker dan de dood. Nou ja, dat geloven wij wel, maar... Maar zo is dat toch? En dat is ook wat Peter zegt hoor. Dat is een argument. Het is hetzelfde argument als wat Johannes gebruikt in Johannes hoofdstuk 12. Als hij over de Joden zegt, daarom konden zij niet geloven. Dat kon niet. Israël kon niet tot geloof komen, omdat... Nou, ze konden wel. Technisch gesproken kon het wel. Maar het kon niet, zegt hij, omdat Jesaja gezegd heeft dat het niet zou gebeuren. En dus gebeurt het niet. Niet omdat Jesaja dat gewild heeft, niet omdat God het gewild heeft, maar gewoon God heeft het via Jesaja gezegd dat het niet zou gebeuren. Dus we hoeven er niet op te rekenen, het gebeurt ook niet. En dus daarom konden ze niet geloven omdat Jesaja gezegd had, enzovoorts. Zo staat het daar. En dat zijn de echte argumenten. Zie? Het heeft met oorzaak en gevolg verder niks van doen. Het heeft te maken gewoon met het woord Gods. Wij weten het daaruit, dus... Dingen gebeuren als hij het gezegd heeft, ze gebeuren niet als hij gezegd heeft dat ze niet zullen gebeuren. En hier staat, het was alsof het niet mogelijk was dat hij door de dood zou vastgehouden worden. Waarom niet? Wel, vers 25, want David zegt van hem. Dat is het argument dus. David zegt van hem: ik zag de Heere alle tijd voor mij. Begrijp je me goed, er staat David. Maar in vers 30 staat dat David een profeet was. Hè? Dus het is God die het zegt. Mag het zijn woorden uit de pen of mond van David. David zegt van hem: ik zag de Heere alle tijd voor mij. Dat wil zeggen, ik zag altijd op de Heere. Want hij is aan mijn rechterhand. En daarom zal ik niet wankelen, zei David. En hier staat: opdat ik niet bewogen word. Dat is hetzelfde dus. Want het is rechtstreeks Psalm 16, vers 8. En daarna vers 26 van Handelingen 2. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich. Ja, ook mijn vlees zal rusten in hopen. Dat staat in vers 9 van Psalm 16 dus. Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich. Ook zal mijn vlees zeker wonen. Veilig wonen. Dat is dus een hoopvolle gedachte. En zo wordt het ook geciteerd dan in Handelingen 2 vers 26. En dan vers 27. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Nog zult u heilige overgeven. Dus loslaten. Nog zult u heilige, zoon in de praktijk, uw heilige overgeven om verderving te zien. Gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt. Gij zult mij vervullen met verheuging door uw aangezicht. En dat is precies wat we lezen in de laatste vier versen van Psalm 16. Waarvan Petrus dus gewoon zegt: nou ja, daar heb je nou uitspraken over dood en opstanding. Meer specifiek dan de opstanding. Maar ja, implicerend de dood. Hè? Dan vind je dus uitspraken over de dood van de Heer Jezus. En als David het zegt, wel, hoe je dat ook keert of vindt, het kan niet op David van toepassing gebracht worden. David is niet opgestaan. En dat is ook wat Petrus hierna in Handelingen 2 zegt. Hè. Hij zegt, David is gestorven, vers 29, en begraven. En zijn graf is onder ons tot op deze dag. Toen bestond het graf van David dus nog in die dagen. En hij zegt dus, op hem is het niet van toepassing. Dan zegt u misschien, maar David zal toch ook nog uit de dood opstaan? Dan zeg ik, ja, maar die heeft wel verderving gezien. Dus in ieder geval zijn vlees, zijn lichaam. Het is er niet meer. Überhaupt niet. Toch? Maar van de Heer Jezus, van de Messias staat dan, met de woorden van David: gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zie. En Handelingen 2, de versie in Handelingen 2 impliceert dat het gaat over zijn vlees. Ook mijn vlees zal rusten in hopen, enzovoorts. Betekent dus dat als hij geen verderving zou zien, dat hij dan binnen de kortste keren uit de dood zou moeten opstaan. Dat is een betrekkelijk begrip, want wat is verderf? Tot slot, in elk levend lichaam zit nog verderf. Dus ja, het is mooi dat je bekijkt. Maar het betekent in ieder geval dat het lichaam niet verteerd zou worden. En dat is ook inderdaad waar. Dat betekent dat hij dus snel uit de dood zou opstaan. En dat mag je ook verwachten, want kijk eens hier. Wij zouden toch op grond van de oud-testamentische profetieën geloven, net als de Emmausgangers, dat de Messias een koninkrijk zou hebben op aarde, deze aarde, voor de jongste dag en dus voor de opstanding der doden. Maar als hij eerst zou lijden en sterven en dan toch uit de dood opstaan, moet het inderdaad zijn ver voor de jongste dag, want als het op de jongste dag gebeurt, ja, dan heeft het geen zin meer. Althans, dan kan er niet meer zo'n duizendjarig rijk zijn enzovoorts. En iemand die goed bij is zegt dan meteen, ja, maar dat staat pas in het Nieuwe Testament. Zeg ik, nee, ik bedoel dan ook gewoon het koninkrijk van de zoon van David. Dat het 1000 jaar zou duren, staat misschien pas in Openbaring 19, daar wil ik het niet eens over hebben. Maar ga maar om het beginsel. Wij geloven in een 1000-jarig rijk en zijn gileasten om de eenvoudige reden niet dat daar 1 of 2 of 3 of dan desnoods 7 uitspraken over staan in Openbaring 19. Dat denken onze tegenstanders, omdat die niet op willen letten. Wij geloven in zo'n 1000-jarig rijk, niet vanwege die 1000 jaar. Wij geloven in zo'n rijk, omdat het Oude Testament het aankondigt en het moet zijn voor de jongste dag. Want als het na de jongste dag is, ja, hoezo koninkrijk van David en dat soort dingen? Ja, dat speelt dan eigenlijk geen rol van enige betekenis meer. Nee, het gaat juist over zo'n koninkrijk hier op deze oude aarde nog. En dat is wat aangekondigd wordt. Zo wordt het ook voorgesteld. De Joden verwachten ook niet de jongste dag. Die verwachten de komst van de Messias. Logischerwijze. En daar gaat het om. Zie? En als die eerst, als die zou lijden, ja, en opstaan, nou dat die zal opstaan, zal wel, op de jongste dag dan. Maar als je een koninkrijk moet hebben, moet het ver daarvoor zijn. En dan moet het tijdens iemands leven, in een bepaalde generatie, moet dat gebeuren. Zou je moeten lijden en sterven en opstellen, dan zouden mensen bij zijn, zouden ervan kunnen getuigen enzovoorts. En de Emmausgangers waren erbij en ze, ja, ze wisten het niet. Drong niet tot en door. Terwijl dit toch een duidelijke uitspraak is. David zegt niet, hij zal mij bewaren en ik zal niet sterven. Hij zegt, ik blijf vol goede moed. Ik heb mijn hoop gevestigd op Jehovah. Want zo staat het hier. Ik ben verblijd, mijn hart verheugt zich. En mijn vlees zal zeker wonen. Niet mijn geest, gaat niet over opstanding op de jongste dag. Mijn vlees, dat wil zeggen hier op aarde, zal zeker wonen. Want... hoezo zeker en blijvend en hoezo hoopvol? Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. En dan moet u bij begrijpen dat voor zover een ziel naar de hel gaat, kan het alleen als onder ziel verstaan wordt het lichaam. Want anders heet het geest. Dat wat naar het dodenrijk gaat, naar Sheol, dat heet geest. Er zijn geesten in het dodenrijk. We hebben die nog. Ik haal natuurlijk heel wat overhoop door te proberen dat nu even snel uit te leggen. Maar ik doe dat omdat ik het altijd zo doe. En dan hoop ik dat het langzamerhand beklijft. Als het gaat over de opstanding als als het over gaat over de dood. Dan wat daarna rest is het lichaam. Dat gaat in de aardbodem. In het graf heet het. Keper in het Hebreeuws. Gaat naar het graf. De geest gaat naar het dodenrijk. Van de natuurlijke mens althans. En meer is er niet. Want de ziel is helemaal niks substantieels of wat dan ook. De ziel is namelijk het praktische leven van de mens. Maar als het woord wat breed en niet al te nauwkeurig gebruikt wordt, hetgeen met de meeste woorden continu gebeurt, dan wordt bij ziel wordt inbegrepen de zichtbare mens. Niet alleen dat wat hij doet of gedaan heeft, zijn praktische leven, maar alles wat zichtbaar is, inclusief het lichaam. En het lichaam dat begraven wordt, wordt beschreven als de ziel die naar het dodenrijk gaat. Hoewel strikt genomen het dodenrijk onstoffelijk en dus geestelijk is. En ziel zit op de grens daarvan. Ziel is niet een echt ding. Ziel is iemands praktijk.